deze week in het binnenland.
Verleden week werd door de Antwerpse Rijksvoorddiensten een transport onderschept van 8000 valse bankbiljetten van 5000 frank. Samen met de Nederlandse recherche wordt nu gezocht naar de drukplaats van die valse biljetten. Vermoedelijk werd dat gedaan in Nederlands Limburg. In ieder geval is de Nationale Bank van België vanaf 15 september jongstleden begonnen met het in omloop brengen van nieuwe bankbiljetten van 5000 frank met de beeldenis van de Brugse priesterdichter Guido Gezelle. De bankjes zullen geleidelijk de nu in omloop zijnde biljetten van het type Vesalius vervangen.
In Oostende zijn onlangs twee vreemde gevallen van gesaboteerde auto's aan het licht gekomen. De wagens stonden allebei op straat geparkeerd, het waren dus zogenaamde buitenslapers. Van de ene wagen werden de bevestigingsbouten van het rechtervoorwiel losgeschroefd en van de andere werd een torsiestang van de achterbrug voor driekwart doorgezaagd. Er zijn daardoor gelukkig geen ongevallen gebeurd, aangezien de chauffeurs Sander en Daas al snel bemerkten dat er iets niet klopte. Ter voorkoming van dergelijk levensgevaarlijk vandalisme worden in Oostende extra nachtpatrouilles ingericht.
Honderden mensen van de politiediensten, douaniers, ambtenaars van de BTW en de SABAM hebben in heel Vlaanderen en in Brussel huiszoekingen verricht naar videocassettes waarop clandestien films werden gekopieerd. De klopjacht leverde 1600 stuks op en er werden 3 verdachten voorgeleid.
De Vlaamse regering heeft een ontwerp van besluit goedgekeurd dat uitvoering geeft aan het decreet omtrent de organisatie en de erkenning van de niet-openbare radio's. Het besluit trad in werking vanaf 15 september 1982.
Ter Riemst deed zich in de afgelopen week een rondverzakking voor boven de uitgerolde Merlberg, waardoor 3000 vierkante meter 8 meter diep lager kwamen te liggen. Hierbij werd echter niemand gewond en er was geen materiële schade. Bij de vorige instorting in 1958 vielen 18 doden.
Deze week in het buitenland.
Marokko. Verleden week werd de VES door de Arabische leiders een vredesregeling voor het Midden-Oosten opgesteld. Het voornaamste wat daar uit de bus is gekomen was de indirecte Arabische erkenning van de staat Israël en de oprichting van een Palestijnse staat in West-Jordanië en Gaza. De Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO zou in beginsel, mits enkele bezwaren, het concept aangenomen hebben. Van Israëlische zijde zou de Arabische topconferentie als betekenisloos van de hand gewezen zijn.
Europa. Vorige week vrijdag is de eerste operationele lancering van de Europese Ariane-raket letterlijk en figuurlijk op een sisser uitgelopen. 12 minuten na de start liep er iets fout met de motor van de derde trap en hij viel 30 seconden te vroeg uit. Daardoor stortte het hele lanceertuig met zijn 2 satellieten aan boord in zee. De raket en de 2 satellieten hebben samen ongeveer 3 miljard Belgische frank gekost. Tuurtelex stuurden we naar de plaats van de lancering.
Heere Tuurtelex, slecht nieuws voor de luisteraars van Radio Saturnus. Ik ben reeds een halve dag op zoek waar de lancering van de Ariane-raket zou plaatsgrijpen. Nochtans is hier nergens iets of iemand te bespeuren. Het is hier enkel een uitgestrekte vlakte. Waarschijnlijk ben ik naar de verkeerde plaats gestuurd, want ik sta hier op een ladder tegen een hoge witte toren en nergens is ergens een teken van leven te zien.
Rome. PLO-leider Yasser Arafat werd woensdag door de paus in audiëntie ontvangen. Het onderhoud duurde 20 minuten. Daaromtrent is van Israëlische zijde fel commentaar gerezen. Opmerkelijk was dat Yasser Arafat voor deze audiëntie uitzonderlijk zijn holster en pistool had thuisgelaten. Staf Stilo was in het Vaticaan aanwezig.
Hier het Vaticaan, hier Staf Stilo voor satelliet. Heel wat volk is hier samengestroomd voor het bezoek van Yasser Arafat bij de paus. We legden ons oor te luisteren bij diens aankomst.
Is dat hier bij de paus?
Het is hemzelf. Is het voor mij te doen aan het spel misschien?
En hier weer Staf Stilo op het Sint-Pietersplein. Er werden voor dit bezoek grootse veiligheidsmaatregelen getroffen, nochtans bleken deze overbodig, want zelfs Yasser Arafat had, zoals gezegd, zijn pistool voor één keer thuis gelaten.
Libanon. Dinsdag is de Oost-Beirut Dahir Gemayel op de zetel van zijn falangistische partij door een bomaanslag om het leven gekomen. Gemayel werd pas op 23 augustus tot president verkozen en had op 23 september officieel zijn functie moeten bekleden. Volgens Israëlische bronnen zou de aanslag het werk zijn van een of andere vijandige christelijke militie. Ten gevolge van dit alles zijn Israëlische infanterie- en panzereenheden op 3 punten over de bestandslijn gedrongen. Dit ging gepaard met heftige schermutselingen.
Japan. De tyfoon Judy, die zondag midden- en Noord-Japan trof, zorgde voor heel wat ellende. Volgens de politie zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen en nog een ander aantal wordt vermist. Er zijn zeker 87 gewonden gevallen. Na het voorbijrazen van de tyfoon steeg het water nabij Tokio hier en daar tot 1 meter hoog. De Kanda-rivier was door de zware regenval immers buiten haar oevers getreden.
Zwitserland. 39 Duitsers zijn bij een busongeluk in de buurt van Zürich om het leven gekomen. Ter hoogte van een spoorwegovergang werd de bus door een locomotief gegrepen. De bus brandde uit en de locomotief ontspoorde. De oorzaak zou liggen bij het niet werken van de mechanische slagbomen.
Duitsland. Zondag jongstleden plochte te Mannheim een Amerikaanse helikopter neer op de autoweg Mannheim-Heidelberg. Het betrof hier een heli van het type Chinook. U weet wel, de banaanvormige helikopter met de twee rotors. En met vermoedelijk 46 valschermspringers van verschillende nationaliteit aan boord. Allen vonden bij dit ongeval de dood. Ze zouden deelnemen aan een luchtvaartshow ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van Mannheim. En even geluk voor Tuur Telex, want normaal gezien had hij er als satellietcorrespondent moeten bij zijn.
Hier Tuur Telex op het vliegveld van Mannheim. Daar Mannheim zijn 375-jarig bestaan viert, werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan een helivlucht samen met 46 valschermspringers van allerlei nationaliteit. Als bijzondere verslaggever mag ik meevliegen, maar... mijn helikopter is weg! Kertje! Wel eens, ik ben het hier beu. Ga ik voor een paar weken een verlof naar Malaga.
Spanje. Afgelopen maandag is een DC-10 van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Spantax met 380 passagiers en 13 bemanningsleden aan boord, even na het opstijgen in Malaga, neergestort en in brand gevlogen. Het vliegtuig had als bestemming New York. 70 mensen vonden bij dit ongeval de dood. Uit militaire bronnen in Malaga werd vernomen dat de rechtermotor van het toestel tijdens de start was uitgevallen. Tot nu toe hebben al meer dan 1000 mensen met een DC-10 toestel het leven verloren. Monaco. Dinsdagavond overleed de Monaco ten gevolge van een verkeersongeval de alom bekende prinses Gracia van Monaco. Meer bekend als de filmster Grace Kelly, die in 1956 huwde met prins Rainier. Hun dochter, prinses Stephanie, liep bij dit verkeersongeval eveneens een zware verwonding op. Zondag Monaco rood. De plechtige uitvaart had deze morgen plaats om 11:00. Het Belgisch vorstenpaar was op de plechtigheid aanwezig. We hebben nu een rechtstreekse verbinding met Monte Carlo, waar de koffietafel nu ongeveer ten einde zou moeten lopen. Staf Stilo was daar ceremoniemeester.
Hey, alle ministers geven elkaar een arm en dan houden we zoals van links naar rechts. We beginnen rechts, ja! Hey!
Ja, hier terug in de studio. We vrezen dat Staf Stilo zijn opdracht lichtjes is te buiten gegaan. Tot zover het buitenlands nieuws.
Wat reilt en zeilt in Nederland-Zeeland door onze correspondente Oena.
Nederlands nieuws. Surfers opgelet. In Nederland zullen er maatregelen worden genomen om het vervoer van surfplanken te regelen. Gebleken is dat er bij botsingen nogal eens surfplanken van de auto's vliegen. Volgens het TNO in Delft, die een aantal onderzoeken heeft uitgevoerd, gebeuren er zo'n 1000 ongelukken per jaar met het vervoer van surfplanken, die bij botsingen vaak met een snelheid van 5 tot 8 km per uur van de auto worden geslingerd. TNO adviseert nu shore-banden van een goede kwaliteit, regelmatige controle van de dragers en TNO vindt bovendien dat er niet meer dan 2 planken per auto mogen worden vervoerd. Uit oogpunt van veiligheid en aanzien van de luchtstroming dienen surfplanken met de punt naar beneden te liggen. Surfers houden er dus rekening mee. De Nederlandse Hartstichting is begonnen met een informatietelefoon. Tikkone, projectleider en initiatiefnemer, denkt dat er een grote behoefte bestaat aan informatie over allerlei zaken die met het hart te maken hebben. Het is de bedoeling dat de harttelefoon een verbindingsschakel gaat vormen tussen de mensen die hulp en informatie behoeven en de instanties die hen daarbij kunnen helpen. Met name voor familieleden, vrienden en natuurlijk de patiënt zelf zou de telefoon een uitkomst kunnen betekenen. Iedere werkdag tussen 12 en 17 uur kunnen mensen die een probleem hebben of informatie wensen aangaande het hart bellen met Tikkone. Telefoonnummer 070 600 555. Een kort geding duurt niet altijd kort. Dat heeft de Terneuzense kunstenaar John Verschuren ervaren. 2 jaar lang heeft hij via zijn advocaat moeten procederen tegen een restauranthouder in Terneuzen, die zonder zijn toestemming een afbeelding van zijn aquarel op een openings- en menukaart had gebruikt. De rechtbank heeft Verschuren volledig in het gelijk gesteld en de restauranthouder veroordeeld tot een betaling van 800 gulden plus rente en de kosten van het geding.
deze week in Maldegem en omstreken.
Paul Groken. Op vrijdag 24 september, 's avonds om 8 uur, wordt er in de kleine zaal van het parochiaal centrum te Balgehoeken een debatavond gehouden. Thema van de avond, hoe kan het ook anders met de komende verkiezingen voor de deur, zal zijn: wat hebben de verschillende ecologische partijen Balgehoeken te bieden? Het initiatief voor deze debatavond is genomen door de Balgehoekse wijkraad. De discussie tussen de wijkraad enerzijds en de ecologische partijvertegenwoordigers anderzijds zal geleid worden door Ferre Beustenraad, vormingswerker bij Elkreïk te Gent. Alle partijen, onder andere AGELEF, dat staat voor Anders Gaan Leven, de zogenaamde Groene Jongens, de Katholieke Volkspartij, de PVV, de Socialistische Partij, de Ecloze Democraten, de Volksunie en de Communistische Partij hebben schriftelijk bevestigd dat hun vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. Iedere inwoner van Balgehoeken krijgt ook de kans om zijn zegje te doen. De wijkraad van Balgehoeken roept dan ook alle Balgehoekenaren op om onder het genot van een pilsje hun steentje bij te dragen aan de discussie voor een leefbaar Balgehoeken. Dat belooft dus spannend te worden daar in Balgehoeken.
De tweede zondag van september werd de traditionele Canadese plechtigheid gehouden op het militaire kerkhof te Adrem. Dit ter herdenking van de Canadese soldaten die hun leven gaven in de Tweede Wereldoorlog tot bevrijding van ons land. De plechtigheid werd ingezet met een eredienst in de Sint-Adrianuskerk, opgeluisterd door het plaatselijk koor. Na de mis begaven de genodigden zich in stoetvorm naar het kerkhof, waar een indrukwekkende bloemengulde volgde. Onder de genodigden werden opgemerkt luitenant-generaal Vlieger de Deurwaarder, vertegenwoordiger van Zijn Majesteit de Koning, luitenant-generaal Goedknecht, Canadees vertegenwoordiger bij de NATO, kolonel van het vliegwezen Herland, provinciecommandant van Oost-Vlaanderen en vele andere prominente personen. Jammer dat wegens de felle mist het uitstrooien van de papavers niet kon doorgaan.
Op 1 augustus 1984 moet te Zeebrugge een radarinstallatie operationeel zijn. Dit werd beslist in het sociaal kernkabinet te Brussel met het oog op het verkrijgen van een Hans radarketen dat de Bovenschelde moet in het oog houden. Voor de bouw van de radar werd in de begroting van 82 reeds 200 miljoen frank uitgetrokken. Voor 83 en 84 komt daar telkens nog eens 50 miljoen bij.
Te Brugge werd voor de tweede maal de job-infobeurs gehouden, die door om en bij de 5000 werkzoekenden werd bezocht. Dit was nogthans 2000 minder dan vorig jaar. In de gebouwen van de Maldegemse Tekenacademie loopt tijdens de kermisweek een retrospectieve tentoonstelling van het oeuvre van de in 1971 overleden Jef van Maldegem. Jef van Maldegem was verbonden aan het Koninklijk Atheneum, waar hij leraar tekenen was. Jef was een stil en ingetogen gevoelsmens. In zijn werk manifesteert zich zowel zijn tedigheid, dit in landschappen en stillevens, als zijn dynamiek en levenskracht, dit in nerveuze en expressionistische doeken.
Volgende week wordt in de regio de Week van de Landbouw gehouden. Daaromtrent ging Stafstilo naar de buiten om te vragen wat dat juist allemaal inhoudt.
Boer van Bietenveld, wat houdt de Week van de Landbouw nu eigenlijk in?
De Weken van de Landbouw? Wat had dat voor mij inhoudt? Een hele weken spitten en dalen en vroen en zwieten. Ja.
Satelliet interview deze week.
Ter gelegenheid van Maldegemkermis hebben we het interessant gevonden om enkele mensen naar onze studio uit te nodigen van het Comité voor Initiatief. Er gebeurt inderdaad heel wat in Maldegem. Maar de mensen zien het gebeuren, maar weinigen vragen zich wellicht af, hoe komt het eigenlijk dat dit of dit feest doorgaat? Wie staat daar achter? Wie organiseert dat allemaal? En op al deze vragen hopen we vanavond, of in deze uitzending althans, een antwoord te krijgen. In onze studio zijn aanwezig de heer Louis Timmerman, dat is de voorzitter, dan ook de heer Verhoestraten, dat was een gewezen voorzitter van het feestcomité, en die is nu lid van het comité voor initiatief, en dan hebben we ook nog de secretaris, meneer Geert de Baren. Aan de heer Verhoestraten zou ik willen vragen, van waar de naam comité voor initiatief? Hoe is het comité ontstaan en wanneer is dat allemaal in zijn werk gegaan?
Vroeger was het de feestcommissie. Maar nu, sedert 1966, is dat veel ruimer geworden. Dan waren er veel meer mensen bij betrokken door het feit dat we verbroederd waren met Duitsland, Frankrijk, Nederland. Zodoende is het comité van initiatief ontstaan. Nadien zijn de grensgemeenten er dan ook nog bijgekomen.
Laten we het nu even hebben over de taken van dat comité. Er is wellicht een verschil met een tussen aanhalingstekentjes gewoon kermiscomité of een feestcomité. De taak van het comité voor initiatief is wel ruimer. En daarover laten we de heer De Baren aan het woord.
Wel, die taak van het comité voor initiatief is inderdaad wat ruimer uitgebouwd in de loop van de jaren. Zoals de heer Verhoestraten uitgelegd heeft het comité voor initiatief een historische evolutie gekend en geleidelijk aan zijn naar diverse punten bijgekomen. Momenteel zouden we de taak kunnen indelen in vier grote punten, namelijk de feestelijkheden, de verbroedering, de activiteiten rond de grensgemeenten en dan diverse activiteiten. Wanneer we de feestelijkheden even nader bekijken, dan onderscheiden we daar onder andere de organisatie van de kermis, de Pinksterfeesten, de eindejaarsfeesten, als ook een aantal niet-jaarlijkse feestelijkheden, bijvoorbeeld het bezoek van de gidsen. De verbroedering met Ermond, Lampertijn, Wierden en Adria, en recentelijk ook met East Moline uit de Verenigde Staten, geeft dan geleidelijk aan zijn opgang gekend. Wat de grensgemeenten betreft, hebben we de laatste jaren diverse activiteiten georganiseerd met Aardenburg, Damme en Sint-Laurijns. Als voorbeelden kunnen we aanhalen de feestdag voor de bejaarden, de Sint-Niklaasvluchten, het jaarlijks muziekfestival, diverse sportnamiddagen, zowel in het algemeen als sportnamiddagen voor de scholen. Dan uiteindelijk kunnen we onder de diverse aspecten vooral het aspect toerisme aanhalen. Dit houdt in het organiseren van diverse wandelwegen, het opstellen van een brochure over Maldegem en omgeving, het organiseren van een kalender met de plaatselijke activiteiten en dergelijke meer. Verder zijn ook de contacten met de diverse raden van belang. Zo worden er regelmatig culturele manifestaties georganiseerd samen met het Davidsfonds, de Culturele Raad en dergelijke meer. Als besluit zou ik dus kunnen aanhalen dat de kermis eigenlijk een onderdeel is van de activiteiten van het Comité voor Initiatief.
Dat is inderdaad een hele boterham, meen ik wel. Mag ik u vragen hoe jullie dat concreet uitwerken? Hoe verloopt de werking in jullie comité?
Wel, algemeen wordt er gebruik gemaakt dus van vergaderingen waar in principe alle leden naartoe komen en waar dan de ideeën verzameld worden en waar ook de grote lijnen bepaald worden. In een tweede fase maakt men dan gebruik van werkgroepen die de zaken meer in detail en concreet gaan uitwerken. Het is dus daarin dat de concrete contacten gelegd worden met bijvoorbeeld muzieksmaatschappijen en dergelijke meer. Soms wordt er ook samengewerkt met andere verenigingen of raden. Bijvoorbeeld voor de uitstippeling van wandelwegen bestond de werkgroep uit een aantal vertegenwoordigers van het Comité voor Initiatief en enkele leden van het Davidsfonds en de Culturele Raad.
Nu de kermis voor de deur staat, kunnen we misschien even nader ingaan op de belangrijkste festiviteiten die er tijdens de kermisweek te gebeuren staan.
Wel, uiteraard is het onmogelijk om alle activiteiten op te sommen. Dit is trouwens overbodig, daar iedereen een brochure met alle detailinformatie aan huis zal ontvangen. We belichten hier derhalve enkele de voornaamste feestactiviteiten. Vooraf willen we even opmerken dat, in tegenstelling met de vorige jaren, de kermis nu een dag langer zal duren, zodat ze de vrijdag en niet de donderdag zal gesloten worden met het vuurwerk. De reden is onder andere dat de kinderen al dus naar het vuurwerk kunnen gaan kijken, daar ze de zaterdag geen school hebben, En een andere reden is dat we de donderdagavond een culturele avond willen inlassen. Onder de activiteiten zelf onderscheiden we in de eerste plaats een reeks van manifestaties rond de landbouw. Dit gezien de kermis samenvalt met de Week van de Landbouw. Vandaar dat we nauw samengewerkt hebben met diverse landelijke verenigingen. We onderscheiden hier onder andere een tentoonstelling in de gemeenteschool van Adegem, een vrij bezoek aan diverse boerderijen, een tentoonstelling van oud en nieuw landbouwmateriaal bij de heer Louis de Kuiper, diverse hoeventochten en een avond met Willem Vermanderen. Als tweede punt kunnen we misschien vermelden het feest van de 50-jarigen dat de zaterdag doorgaat. Het is de tweede keer dat dergelijk feest plaatsgeeft in Maldegem. De zondag gaat de aandacht vooral naar de muzikale steroptocht. Daarbij komen diverse muziekmaatschappijen uit de omgeving aan bod en zullen er ook paras gedropt worden in het park. De maandag kennen we uiteraard de klassieke avondmarkt, met daarbij deze keer een wagenspel en ook verkoop van diverse landbouwproducten. De donderdagavond hebben we het optreden van Willem Vermanderen in de Gilde. En dan de vrijdagavond wordt de kermis besloten met een feestavond met Walter de Buk. En uiteraard het vuurwerk dat het geheel zal bekronen.
Satelliet interview deze week.
Ter gelegenheid van Maldegem Kermis hebben we aangeklopt bij een alomgekende Maldegemse vereniging, die vooral met de kermis zwaar uitpakt. We hebben het over de studentenvereniging Maldo en de Maldebar. Tussen hun drukke bezigheden door met de opbouw van de Maldebar hebben we enkele mensen naar onze studio uitgenodigd. En zij hebben voor ons de tijd gevonden om iets meer te vertellen over de Maldo, een vereniging die vele Maldegemse ouders wellicht de wenkbrauwen doet fronsen. Aan een van de oudere Maldo-leden gaan we enkele vraagjes stellen. Kunt u in het kort iets zeggen over de ontstaansgeschiedenis, over de historie van onze Maldo?
De Maldo werd voor het eerst opgericht begin de jaren 60. Een eerste korte periode die eigenlijk kort nadien ook ophield. Een tweede heropleving in de woelige jaren 68-69, die dan continu doorliep en in 78-79 werd het 10-jarig bestaan gevierd onder het priesterschap van Frank de Kant.
Toen de Maldo werd opgericht, welke bedoelingen staken daarachter? Waarvoor in Maldegem een studentenvereniging?
Een deel van de toenmalige studerende Maldegemse jeugd stak de koppen bij elkaar om met gebundelde krachten een initiatief te nemen. Naast de studie, gezamenlijke zinnige ontspanning op het thuisfront met studentico's karakter. Ook omdat er eigenlijk weinig alternatief te bespeuren viel.
De Maldo telt momenteel zo'n 50 à 60 leden. En toch hoort men wel eens het verwijt dat de Maldo elitair zou zijn. Is dit zo? Kunt u ons een antwoord geven op deze pertinente vraag?
Absoluut niet. De leden van de Maldo komen eigenlijk uit alle lagen van de Maldegemse bevolking. Het zijn niet alleen universitairen of hoger onderwijs, maar het is ook dus mensen die avondschool volgen of een andere vorm van bijscholing. Het komt erop neer dat het gewoon jongeren zijn die studeren, die in hetzelfde schuitje zitten en die samen naast een studie ontspanning zoeken. Misschien komt het eigenlijk omdat de Maldo ook een pet in een lint draagt, laat ons zeggen, als een vorm van erkenning, niet als een vorm van afscheiding.
Men hoort nogal eens dat er in de Maldo enkele glaasjes verzet worden. We mogen toch ook veronderstellen dat er ook nog andere vormen van ontspanning zijn.
Natuurlijk. Naast de studentenkoosactiviteiten doen we ook aan sport, dikwijls in het kader van het seniorenconvent. Wat is dat? Het overkoepelend orgaan van de Meetjeslandse studentenclubs. Voorbeeld, voetbaltoernoois, zwemtoernoois en nog andere toernooien. De zaterdagavond komen we meestal bijeen in het Hol van Pluto in het Vosnol, ons clubkot, waar we rond de open haard gezellig kunnen babbelen, kaartavonden hebben, een Sinterklaasavond, een oudejaarsavond en nog andere gezellige activiteiten.
Een van die activiteiten die we onmogelijk kunnen negeren is de Maldebar, een doorlopende thé dansant tijdens de kermisweek. Maar de Maldebar is eigenlijk meer dan een thé dansant. Daaromtrent laten we de public relations man aan het woord.
Het is eigenlijk zo dat de Maldo tijdens het jaar weinig naar buiten treedt. In de Maldebar gebeurt juist het omgekeerde. We scheppen een plaats waar de jongeren, en daarmee worden mensen bedoeld tussen 15 en 30 jaar, eventueel ouder, elkaar kunnen ontmoeten en de Maldo kunnen leren kennen. Voor de Maldo zelf heeft de bar een tweeledig doel. We kunnen tijdens een speciale schachtenavond nieuwe leden werven. En anderzijds is er de opbrengst. Er moet wel worden opgewezen dat de Maldobar is gesticht om de winst grotendeels weg te schenken aan een sociale organisatie van een mens in nood die de steun best kan gebruiken.
Voor mensen die misschien zouden geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de Maldo, die schachtenavond, wat houdt dat precies in?
Dit is in feite een infoavond voor de uittredende laatstejaars van het humaniora. Dit gebeurt dit jaar op de woensdag van de kermis in het park, waarbij om 8 uur een dia- en fotoavond begint. En dus wordt getoond hoe, voor zover dit mogelijk is via beeldjes, de student zich amuseert in de Maldo. Dit is de enige wijze waarop de Maldo reclame kan maken om nieuwe leden te bekomen.
We danken voor dit gesprek de heren van de Maldo, Piet Zwankaart, Piet Verkruijsen, Lode Lenoir en Luc Strijbel. Uit het archief van de heer Telex putten we een klankopname uit het jaar 1892, toen jeugdig Tuurtje Telex thuis kwam van zijn eerste Maldobar. De spreuk van de week. Het meeste lawaai wordt gemaakt door mensen die tot de zwijgende meerderheid behoren.
En met ingang van vandaag ook de weersvoorspellingen van de KMI voor de volgende dagen. Voor zondag en maandag aanvankelijk hetzelfde weer met mogelijk plaatselijk onweer. Maandag wordt het minder warm. Dinsdag verwacht men zacht weer en geen neerslag. En voor woensdag tenslotte wordt een buigeweertje voorspeld met iets lagere temperaturen.
En dat was het dan voor deze week. Aan dit programma hebben meegewerkt Patrick Vermeer, Ludo Reis, Jan van der Werf en Oena van Zeeland. Benevens eigen inbreng hebben we onze informatie gehaald uit het Vrij Maldegem en uit Vlaamse kranten. Voor alle reacties, Radio Saturnus, satelliet, postbus 45-99-90 Maldegem, telefoonnummer 050-71-2705 en voor Nederland 09-32-50-71-2705. Wat ons betreft, tot volgende week.